De gemeente, bij de voorbereiding voor de prediking van vanmorgen kwam ik een verhaal tegen dat ik graag aan het begin van de preek met u wil delen. Een verhaal, jongens en meisjes, over een land dat zuchtte onder het schrikbewind van een wrede dictator. Iemand die ervoor gezorgd had dat alle inwoners van dat land slaven waren geworden, die dag in dag uit zwaar werk moesten doen in een kolenmijn. En om zijn slaven naar die kolenmijn te brengen, had die dictator een grote stellage gebouwd waaroverheen de treinen reden af en aan met die slaven. Een verschrikkelijk leven. Nu waren er in dat land nog maar twee mensen die vrij genoemd konden worden. Een vader en een zoon, die beiden woonden op een hoge, onbereikbare klif. Soldaten konden daar niet bij komen, maar ze konden van daaraf wel hun ogen laten gaan over al die ellende die ze daar beneden rondom die stellage en in die kolenmijn zagen. En ze haatten met een hartgrondige haat niet alleen die stellage en die mijn, maar ook degene die al deze ellende veroorzaakt had. En ze namen op een zekere dag het besluit om heel dat spul op te blazen, om door het vernietigen van die stellage met die treinen het werk van die dictator onmogelijk te maken en zo vrijheid te scheppen voor de bewoners van het land. Het zou de taak zijn van de jongste van die twee om de springstof erheen te brengen en de zaak in de lucht te laten vliegen. Maar ze kwamen al gauw tot de slotsom dat vanwege de zware bewaking van heel de zaak degene die de springstof zou vervoeren ook het leven erbij zou gaan verliezen. Maar ze hielden zo ontzettend veel van die slaven, van hun medebewoners in dat land, dat ze toch doorzetten. En dat ze dus toch accepteren dat die jongste, die zoon van die vader, zijn leven erbij zou verliezen. En op een zekere dag brak het moment aan dat het plan uitgevoerd zou gaan worden. En de zoon liep naar de deur, tas met springstof op zijn rug, en draaide zich bij de deuropening nog één keer om en zei: ik hou van u, vader. En de oude man haalde diep adem, maar zei vervolgens ook vol vreugde: ik hou ook van jou, mijn zoon. Nou heeft u natuurlijk allemaal al wel begrepen, gemeente, en de kinderen hopelijk ook, dat dat niet zomaar een bedacht verhaal is, maar dat dat uiteindelijk iets is wat slaat op het evangelie dat ook vanmorgen onder ons verkondigd mag worden. En ik hoop eigenlijk, ik zeg dat tegen de kinderen, maar zeker ook tegen de ouderen, dat als wij het evangelie via zo'n verhaal nog eens verteld krijgen over die vader en die zoon met hoofdletters, dat je dan ook weer eens mag bedenken hoe diep, hoe aangrijpend en hoe onbegrijpelijk het eigenlijk is dat er een evangelie is van een vader die zijn zoon wilde afstaan voor de verlossing van zondaren. Juist ook als wij vanmorgen verder gaan met het nadenken over het welbehagen van God en dan in Jesaja 53 heel bekende klanken horen. Ik veronderstel dat er genoeg mensen en ook wel schoolkinderen in de kerk zijn die die teksten zomaar zouden kunnen opzeggen. Ook vers 10, onze preektekst voor vanmorgen. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Maar laten we samen bidden of God ons die genade wil geven, dat dat heel bekende weer eens helemaal nieuw voor ons mag worden. En dat we niet alleen lessen opdoen over het welbehagen van God, maar dat we heel persoonlijk die bevrijdende kracht die er schuilt in dat evangelie van Gods welbehagen, dat we die ook als slaven die we van nature zijn, persoonlijk zeg ik, mogen smaken. Gemeente, een heel eenvoudig thema boven een verder zeer diepe tekst. God is blij met het werk van zijn zoon. Dat is het thema voor de prediking. We hebben twee gedachten uit te werken. We letten allereerst op het welbehagen in zijn vernedering. En in de tweede plaats op het welslagen in zijn verhoging. God is blij met het werk van zijn zoon. Welbehagen en welslagen. U herinnert zich ongetwijfeld, gemeente, dat wij 14 dagen geleden ook een blik sloegen in het boek Jesaja. En toen een paar bladzijden voor de tekst van vanmorgen waren, Jesaja 46. Weet je het nog, jongens en meisjes? Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En we hoorden dat God al in de eeuwigheid voor de schepping een plan heeft opgesteld. Dat alle dingen groot en klein in zijn raad vast liggen. Dat hij met vaste hand alles uitvoert wat hij zich voorgenomen heeft. En alle onderdelen van mijn kleine mensenleven ook al van tevoren weet en ook bestuurt. En we vroegen ons onder die preek af, is dat nu een reden om te vrezen? Je kan er eigenlijk niks meer aan veranderen, zou je kunnen denken. God heeft toch alles al besloten, maar nu bleek vanuit de overdenking van Jesaja 46, dat is juist een reden om te hopen. Want waarin heeft God speciaal een welbehagen? Niet in de ondergang van zondaren waarop hij recht heeft, maar in het leven en in de bekering van zondaren waar God nou juist naar uitziet. Alleen je kunt natuurlijk dan met de vraag blijven zitten. God heeft daar dan dus een welbehagen in, maar hoe zal dat dan uitgevoerd gaan worden? En toen ik dat opschreef in mijn preekschetsgemeente, toen dacht ik, ja, dat zou iemand natuurlijk een zuiver theoretische vraag kunnen noemen, want iedereen in de kerk heeft catechisatie gehad, u heeft vele honderden, misschien al wel duizenden preken gehoord, u weet uiteindelijk natuurlijk wel wat er dan gaat komen. Maar ik dacht, gemeente, wat voor ons verstand misschien wel een hele vanzelfsprekende en gemakkelijk op te lossen vraag is, hoe moet dat dan? Want u weet allemaal wat de inhoud van het evangelie is. Maar dat is nou voor het hart, als in dat hart tenminste de Heilige Geest van God gaat werken, niet zomaar een theoretische kwestie. En ik hoop dat er velen vanmorgen zijn in de kerk die dan weten wat ik bedoel. Als Gods Geest zonde zonde gaat maken, schuld schuld gaat maken en je gaat laten vastlopen met je leven, ook met je godsdienstige leven, dan wordt er niets wat vanzelfsprekend blijft. Maar één ding wat is vanzelfsprekend en dat is, je hebt Gods oordeel verdiend. En voor de rest gaat de vanzelfsprekendheid eraf, gemeente. En zo wordt dan in het leven van mensen van wie het geweten ontwaakt, die vraag geboren uit de catechismus, ik denk aan vraag 12, die dan niet meer een lesje wordt die je uit je hoofd gaat leren, maar dat wordt dan bevindelijk geleerd. Is er nog een middel? Heeft u die vraag al eens in uw binnenkamer leren stellen? Bent u zo wel eens onder de preek gaan zitten, dat u het niet meer wist? Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Op die vraag geeft Jesaja 53 het antwoord. En een uitlegger zei van de week: dat is misschien wel het meest besproken hoofdstuk uit heel de Bijbel. Hoofdstuk waar mensen ook allerlei meningen over hebben. Ik zal nooit vergeten dat ik in mijn studententijd een keer een lezing hoorde van een rabbijn, een bekende rabbijn uit Amsterdam. En die hadden we speciaal gevraagd om over dit hoofdstuk een lezing te houden. We dachten, nou dan kan dit er eigenlijk niet omheen. Dat het over de Messias gaat. Maar die man presteerde het tot ons aller verbazing om te zeggen, die leidende knecht uit Jesaja 53, dat is het volk Israël. Veracht en bespot onder de volkeren, geplaagd, wel Gods volk, maar toch een zware weg. Nou, dat hadden we nog nooit gehoord, gemeente. Ik heb trouwens vanuit het Nieuwe Testament een heel ander antwoord op die vraag, kinderen. Over wie gaat Jesaja 53? Dat vroeg die moorman immers ook, die daar op die woeste weg naar Gaza, op die kar zat te lezen, op die wagen met die boekrol. En toen kwam Filippus bij hem lopen en toen zei hij ook, meneer, vertelt u mij eens, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? En dan begint Filippus te preken en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En vandaar dat we zulke wonderlijke dingen in Jesaja 53 gaan horen, gemeente, die allemaal een plaats krijgen als puzzelstukjes op hun plek vallen, als we bedenken het gaat hier over de Heere Jezus Christus. Maar aan de ene kant dus die aangrijpende zaken worden verteld, dat we hier iemand voor ons hebben die veracht is, die vernederd is, die geslagen wordt, die behandeld wordt door iedereen als de meest verachtelijke zondaar, want iedereen kijkt hem met de nek aan. En niet alleen de mensen verachten hem, maar dat is dan ook nog wel heel aangrijpend dat erbij gezegd moet worden, wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt werd. En dat is om te beginnen raadselachtig, gemeend, als een mens daar zomaar in begint te lezen, als die vervolgens doorleest en zegt, ja, maar hij kan het toch eigenlijk niet helpen dat iedereen zo'n hekel aan hem heeft. Heeft hij er dat nou naar gemaakt? Als je in vers 9 leest hoe onschuldig hij genoemd werd, geen onrecht gedaan, geen bedrog in zijn mond geweest. Als ik vervolgens ook nog lees hoe gewillig hij onder al die narigheid is, dat hij als een schaap zich ter slachting laat leiden. Komt het toch dat het zo met deze knecht afloopt? Door iedereen met de nek aangekeken. En misschien, gemeente, dat dat soort vragen ons ook wel een beetje kunnen helpen om ons in de Joden te verplaatsen, die, zoals u weet, er zo moeite mee hebben dat de Heere Jezus de Messias is. Als je nou aan het begin van dit hoofdstuk ook al hoort dat de profeet zich ook al afvraagt, wie heeft onze prediking nou eigenlijk geloofd? Wie zou dat nou willen aanvaarden als de waarheid? Dat we hier de Messias voor ons hebben. En als je naar hem gaat kijken, dan heeft hij geen heerlijkheid. Dan ziet hij er niet uit zoals je zou verwachten. Geen gedaante, geen gestalte, geen heerlijkheid. We kunnen ons toch wel een beetje voorstellen, gemeente, wat dat is, die ergernis van de Joden. Met name als uiteindelijk dat vloekhout in zicht komt. Vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Wie zou nou willen beweren dat daar degene te vinden is in wie God lust heeft en die God lief heeft? Misschien is het nog makkelijker om je daar een voorstelling bij te maken als je zelf in je hart ook ontdekt hebt dat niet alleen Joden moeite hebben met de Heere Jezus en dat niet alleen de Grieken lachen om een vernederde zaligmaker. Nee, dat ik zelf ook van huis uit niks van hem moet hebben. Kan een heel eind meegaan, gemeente, met wat de Bijbel mij vertelt, maar als het erop aankomt, op het hart van het evangelie, is het voor mij ook een dwaasheid en een ergernis. Maar nou gaat Jesaja 53, gemeente, ons een geheim verklappen. Zo diep.
dat daardoor de Heilige Geest van die hardnekkige harten, harten maakt die gaan buigen en die dat evangelie gaan omhelzen. Maar nou wordt die vraag opgelost. Hoe komt het nou dat hij aan de ene kant zo onschuldig is en zo gewillig is, en aan de andere kant lijkt het wel alsof iedereen tegen hem is, zelfs God werpt hem weg. Hoe zit dat? Gemeente, dat is, zegt onze tekst, een zaak van welbehagen. Leest u het nog eens even rustig door. Die eerste zin van vers 10. Doch het behaagde de Heere, God de Vader, denken we dan speciaal aan, hem, de Heere Jezus, te verbrijzelen, te breken, zegt een andere vertaling, te verpletteren, zegt nog weer een andere vertaling, kortom, helemaal weg te vagen. Gemeente, dat leert ons om te beginnen een paar dingen, namelijk dat het lijden en sterven van de Heere Jezus uiteindelijk dus geen mensenwerk is geweest. Bedenk je dat als je het evangelie leest, kinderen? Want als je Matteüs 26 leest, of Johannes 19, dan zie je allemaal mensen aan het werk. Dan zie je Judas die naar het Sanhedrin gaat en die voor 30 zilverlingen de Heere Jezus gaat verraden. Je ziet die Farizeeërs met elkaar vergaderen. Hoe zullen we het doen? Niet op het feest, zeggen ze, dat er geen oproer komt. We moeten een andere manier zien te vinden. En terwijl ze hun plannen smeden, zie je vervolgens het arrestatieteam naar Gethsemane gaan. Je ziet heel die machinerie in gang komen en dat de Romeinen er uiteindelijk bij gehaald worden. En dat niet alleen een Pilatus, maar ook een Herodes zich ermee gaat bemoeien. En je ziet de soldaten met hun wrede spelletjes, met de mantel en de doornenkroon, uiteindelijk de beulen op Golgotha. En als de Heere Jezus daar hangt, dan zie ik die mensen zo'n beetje rondom dat kruis gaan staan en ze gaan ook nog wat zeggen. Ze gaan spotten, ze gaan lasteren. Allemaal mensenwerk, gemeente, allemaal mensen die tegen de Heere Jezus zijn. En achter die mensen zie je natuurlijk een geestelijke werkelijkheid. Het is ook de Satan die op Goede Vrijdag ronddanst in Jeruzalem. En in zijn handen klapt op Golgotha. Maar daar nog weer achter, zegt Jesaja, zit nog een dieper geheim. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En ik dacht, gemeente, laten we de schoenen op dit moment van onze voeten doen, want de grond waarop gestaat is heilig land. God heeft bewust zijn zoon willen verbrijzelen. Nee, het is niet zo dat de Vader machteloos op een afstandje zit toe te kijken wat de mensen met zijn zoon allemaal gaan doen. Hij heeft hem krank gemaakt, zegt de profeet er nog met nadruk bij. Want op Goede Vrijdag, gemeente, gaat een vader en een zoon een heuvel op om samen een offer te gaan brengen. En hoor je dan, kinderen, aan wat voor geschiedenis de dominee dan denkt? Een vader en een zoon gaan samen de heuvel op om een offer te gaan brengen. Ik zie Abraham en Isaac voor mij. Die geschiedenis die ook zo de tranen in je ogen kan laten springen als je je bedenkt wat die vader doorgemaakt heeft toen hij nog van plan was om die zoon op Gods bevel te gaan offeren als een slachtoffer. En dan is er gelukkig op een gegeven moment die stem die zegt: Abraham, stoppen ermee, want het is voldoende. En dat dan die ram uit de struiken tevoorschijn komt en dat er dan een plaatsvervanger blijkt te zijn. Maar op Goede Vrijdag, gemeente, is er geen vervanging meer. Dan gaat die vader die zoon echt offeren, zegt Jesaja. En ik bedacht mij eigenlijk van de week pas, zou ook om die reden rondom het middaguur van Goede Vrijdag het licht uitgegaan zijn. In de media gebeurt het wel eens als er heel schokkende beelden vertoond worden, dat er dan een balk voorkomt of beelden worden expres vaag gemaakt. Het is te schokkend om het allemaal aan te zien. Maar als de vader met een hoofdletter zijn zoon met een hoofdletter gaat treffen met zijn toren, gemeente, dan doet de schepping het licht uit. Te schokkend om het te zien. Wat daar gebeurt in die 3 uren durende duisternis. We hebben er wel een verslag van hoe het heeft geklonken. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Het komt allemaal, gemeente, door dat woord wat ook in onze tekst staat. Het woord schuldoffer. Er moet betaald worden. Schuldoffer betekent, er is iets kapot gemaakt en dat moet terugbetaald worden. Er moet iets voor in de plaats gegeven worden om het weer recht te brengen, om het weer te herstellen, om de prijs te voldoen. En nou wordt op Gods bevel, en de Heere Jezus buigt ervoor, wordt dat schuldoffer door Hem betaald. Maar gemeente, ik ben nog niet klaar met de diepte daarvan uit te spitten. Wat weet u nog uit de eerste preek over Jesaja 46, wat welbehagen ook alweer was? Dat is niet alleen maar wat God per se wil. Dat is niet alleen maar wat er in het boek staat en dus zal het gebeuren, hoe dan ook. Welbehagen betekende ook wat God graag doet. Waar God zich op verheugt. En dan ga ik nog eens een keer die tekst met u lezen, gemeente. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Maar kan een vader zo ver gaan dat hij niet alleen maar ervoor wordt ingewonnen om zijn kind te verbrijzelen, maar dat hij erin een behagen heeft? Gemeente, dat verhaal uit de inleiding verbleekt hierbij. Maar wat moet dan het antwoord zijn, gemeente, op de vraag, wat zal dan de reden zijn dat deze vader dat ervoor over heeft gehad? Dat moet dan wel een enorme reden zijn. En ook een enorm doel. Een gigantische vrucht die hierop moet gaan volgen. Als deze vader dit heeft willen doen, dan moet dat iets geweldigs zijn. Wat hij er dan mee voor heeft gehad om zo ver te gaan. En dat antwoord weet je toch ook wel, kinderen? Een nog bekendere tekst dan Jesaja 53 vers 10. Johannes 3 vers 16. Maar als ik hem vanmorgen in het kader van deze preek voor u voordraag, hoop ik dat u nooit meer zult zeggen, wat een bekende tekst. Ik weet hem al. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Hoe lief heeft God de wereld gehad? Al zo lief, zegt Jesaja 53. Zo. Het behaagde de Heer hem te verpletteren. Gemeente, daar ligt voor ons allemaal onderwijs in. Voor Gods kinderen ligt er een enorme vertroosting in. Want als u met de zonde waaraan u ontdekt was, en met uw bestaan waarin u het niet kon uithouden, tot deze Christus de toevlucht hebt genomen, hoe veilig moet u zijn, kind van God, als u daar uw toevlucht hebt gezocht, waar uw hemelse rechter hem heeft bereid, dat de gekrenkte majesteit tegen wie u in opstand bent gekomen zelf dit plan heeft uitgedacht en hem u laat verkondigen, hoe veilig moet u zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid? Ik dacht, er ligt ook een beschamende les in voor mensen die de toevlucht bij de Heere Jezus hebben leren zoeken. En die hebben leren leven van de liefde van God die hier in openbaar komt. Gelooft u wel, gemeente, dat ik met schaamte deze preek heb zitten schrijven gistermiddag? Hoe beschaamd kan een mens zijn, gemeente, als die al heel vaak heeft gebeden: Heer, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. U bent het waard als ik op uw liefde let en als ik er iets van mag verstaan wat het u gekost heeft. En nou zien wat er van terecht komt in het geestelijke leven, gemeente. Het is een beschamende les. Maar laat het ook een aansporende les zijn. Om daar toch weer in te mogen volharden. Heren, wat is uw liefde overweldigend. Wat bent u het waard dat mijn hele leven, die vrijheid die door u betaald is, Heere Jezus, dat ik die voor u zou besteden. Het is ook, gemeente, een bemoedigende les voor mensen die op een afstand staan. En die nooit dichterbij hebben durven komen, omdat ze altijd maar op zichzelf zien. En zolang een mens dat doet, gemeente, krijgt hij geen rust en krijgt hij geen vrede. Want dat kan niet. En je durft niet. En je vraagt je af of het wel mag. Maar nou wordt ons vanmorgen God verkondigd, gemeente. God, zoals Paulus hem later ook zou verkondigen in Romeinen 8, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoort u het? Als die nou zo'n plan uitgedacht heeft, en als hij zo ver gegaan is in het betonen van zijn liefde tot zondaren, gemeente, zou die God er vervolgens tegen zijn als u er gebruik van maakt? Zou die God vervolgens de deur op het nachtslot doen als u erop begint te kloppen en gaat vragen: Heren, mag ik er ook bij horen? Als het al een vreugde voor de Heren is geweest om zijn zoon te verbrijzelen, wat moet het dan een vreugde voor de Vader zijn als hij merkt dat er vrucht komt op dat werk van zijn zoon? En als er een in Sliedrecht gaat roepen: O God, wees mij de zondaar genadig. Ik hoop ook, gemeente, dat deze prediking gebruikt wordt tot verbreking van hardnekkigen. Want wat moet er in dat liefdeshart van God omgaan als hij erachter zou komen dat er mensen zijn die zeggen: nou, het doet mij eigenlijk helemaal niks. En laat ik maar gewoon doorleven onder de prediking van de liefde van God in Christus. Voor anderen is dat misschien waardevol. Ik heb dingen waar ik meer in zie en waar ik meer lust in heb. De dingen van de wereld, of misschien wel de dingen van mezelf, mijn eigen godsdienstigheid. Kan het er nog best mee uithouden en voor mij hoeft dat allemaal niet zo nodig. Leven op kosten van de borg. U heeft vorige week een preek gehoord, gemeente, van dominee Roos over Hebreeën 10. Weet u het nog? Als wij het bloed van het Nieuwe Testament onrein achten, echt, dan blijft er geen slachtoffer over voor de zonde. En het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. U moet een borg hebben, gemeente. Want u hebt schuld. U moet iemand hebben die een schuldoffer voor u wil brengen. Om de zaak in het reine te brengen. En als deze prediking uw hart niet zou verbreken en die liefde u niet zou zeggen: bid dan, Heere, wil me van mijn onverschilligheid bevrijden. Opdat ik niet eenmaal met al mijn voorrechten verloren moet gaan. Gemeente, dat is de ene kant van het tweeluik van vanmorgen. Want er is nog een andere kant natuurlijk. Als wij letten op de opbouw van Jesaja 53 vers 10. Ik noem net het woord tweeluik. Maar dat is in feite wat er hier gebeurt natuurlijk. En ik kan meteen weer de jongelui vragen om hun gedachten naar de catechisaties terug te laten gaan. Wij hebben daar op catechisatie ook woorden voor. Om aan te duiden hoe dat nou zit met de weg die de Heere Jezus is gegaan. Je hebt allemaal op een bepaald moment moeten leren van de trappen van zijn vernedering. Die weg die de Heere Jezus vanaf Bethlehem naar beneden is gegaan, tot op Goede Vrijdag. En vervolgens heb je ook geleerd de trappen van de verhoging. Dat zijn er vier. Opstanding, hemelvaart, zitten aan Gods rechterhand, wederkomst. Het gaat van boven naar beneden en van beneden weer naar boven. En nou is het opvallend dat zowel die ene helft dat naar beneden gaan, als die andere helft dat weer opstijgen, allebei volgens Jesaja een zaak is van welbehagen. Maar daar worden dan vervolgens wel aparte dingen van gezegd als het gaat over die verhoging van de Heere Jezus, gemeente. Er wordt namelijk gezegd dat hij, nadat hij zijn werk gedaan heeft, zaad zal zien. Dat woord kan oorspronkelijk betekenen vrucht in een boomgaard of op een akker. De oogst nadat je gezaaid hebt als boer. Maar het kan natuurlijk ook betekenen, en dat is ook hier de bedoeling, nageslacht, nakomelingen. Komt een moment dat de Heere Jezus voor de Vader kan gaan staan, en dat hij straks aan het eind van de geschiedenis kan zeggen wat in Hebreeën 2 gezegd wordt. Ziet hier ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Maar dat is typisch, gemeente, als je daarvoor ziet staan, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Dat is nadat hij dat offer heeft gebracht. En een schuldoffer, dat is niet zomaar even wat bij een altaar neerleggen. Nee, dat is dat iets gedood wordt en dat iets verbrand wordt en dat iets helemaal uitgeroeid wordt om de rekening te vereffenen. Dat is een schuldoffer. Met minder kan het ook niet toe, gemeente, voor mijn zonden. Want dat zijn bloedzonden. En nou is er hier een die laat zichzelf als een schuldoffer offeren. En vervolgens gaat hij toch wat zien. Hoort u, gemeente, dat we hier niet alleen een profetie van Goede Vrijdag hebben, maar dat hier ook al Pasen wordt verkondigd. Hij zal de dagen verlengen. Hij zal zien wat de vrucht is op zijn moeitevolle arbeid. Want hij heeft, o God, van u begeert het onvergankelijk leven. En als vrucht op wat hij gedaan heeft, hebt gij het hem ook nog gegeven. En dat is, gemeente, voor de Heere Jezus bij voorbaat al een reden geweest om zich te verblijden. U weet wat Hebreeën 12 daarvan zegt. Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Dan mag ik het vandaag ook toepassen op de Vader, gemeente. Toen de Vader zijn zoon verpletterde. Toen de Vader zijn zoon liet verbrijzelen onder die loodzware last van de toren Gods. Toen deed de Vader dat ook al met een blij vooruitzicht. Want hij wist het ook al. Hij had het zelf laten profeteren. Het welbehagen van mij zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Welslagen door de verhoging van de Heere Jezus. En dat woord slagen is de afgelopen weken natuurlijk vaker gevallen, gemeente. Er zijn mensen in ons midden ook geslaagd voor een of ander examen. Nou, dat is hier eigenlijk dan ook, gemeente. De Heere Jezus slaagt in datgene wat de Vader hem opgedragen heeft. En omdat hij geslaagd is, gaat het welbehagen door. Ja, wat is dat dan, dominee? Wat is dat nou vandaag op deze zondag, het welbehaag, dat dan ook tot op nu voortgang vindt? Weet u wat dat welbehagen is? Dat u gaat buigen voor dat woord en dat u gelooft wat er wordt gezegd. En dat u met al uw kracht u gaat vastklampen aan de Heere Jezus Christus. De kanttekenaren op de Statenvertaling zeggen het zo. Dat welbehagen waar het nu om gaat is het vergaderen van de uitverkorenen uit alle volken door de prediking van het evangelie. Ja, maar ik weet niet of ik uitverkoren ben. Ik weet het ook niet, gemeente, of u uitverkoren bent. Ik weet wel dat u in dat welbehagen van God blijkbaar ergens een plaats hebt, want u zit hier en niet op het strand. U zit hier en niet in het bos. U zit hier en niet in uw huiskamer voor de televisie om uw zondag door te brengen. U zit hier onder de prediking van het evangelie. En u hoort de geopenbaarde wil van God. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. Ja, natuurlijk is dat wat iedereen moet horen, dominee, maar vervolgens moeten we dan toch maar afwachten wat voor vrucht daarop komt, is niet waar? Je weet eigenlijk nooit wat er van terecht komt en preken is een vluchtig middel. Je praat wat, je zegt een aantal woorden, het is weg voordat je er erg in hebt en je weet niet hoe het straks gaat als de kerk uitgaat en of er thuis nog wat van overgebleven is na de koffie. Nou, gemeente, gelukkig mag een dominee met meer verwachting de preekstoel opgaan dan u. Hij ziet het ook niet altijd zo. Hij is soms ook wel eens een beetje bang van wat komt er van terecht. Maar als die Jesaja 53 vers 10 weer eens mag lezen en geloven, dan gaat hij met moed de preekstoel op. Dat welbehagen komt niet terecht omdat de dominee zo goed preekt of omdat de gemeente zo lief luistert, gemeente. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En daar heeft Jesaja trouwens ook nog een speciale belofte voor gegeven. Ik denk aan het laatste stukje van Jesaja 55. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uit zal gaan ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal alles doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn, daar heb je het. In hetgeen waartoe ik het zend. En daarom zal die zatie. Daarover nog twee slotopmerkingen, gemeente. Als het zo is dat datgene wat onder de prediking openbaar komt zaad is, nageslacht, dan zegt ons dat iets over de manier waarop ze er komen. Hoe krijgt een mens nageslacht? Kwestie van voortplanting, dominee. Dan moet er een geboorte volgen. En dan zeg je, ik heb nu een kind. Als er een geboorte geweest is, dan kun je kaartjes gaan versturen. We hebben nieuw leven ontvangen. Oh ja. En hoe komt Christus aan nageslacht? Dan moet er ook een soort geboorte plaatsvinden, gemeente. Dan moet er een wedergeboorte plaatsvinden. En daar staat gelukkig iemand anders garant voor dan de dominee of de mensen in de kerk. Dat is nou het werk van die Heilige Geest die de ogen van mensen onder een preek ineens kan laten openspringen. En ze zien dingen die zagen ze voorheen niet. Die ineens je oren gaat doorboren. Je hebt al 100.000 preken gehoord en opeens hoor je je naam noemen. En opeens ga je dingen verstaan. Je hebt al zo lang met een gesloten hart geleefd en er zat al zoveel eelt op. En die geest is machtig om er dwars doorheen te breken. En om de liefde van God in het hart uit te storten. Maar dan gaan er dingen veranderen, gemeente. En dan gaat een mens met zijn zonde worstelen. Dan krijgt hij last van zijn egoïstische hart. En van zijn ondankbare bestaan. Dan gaat hij vragen, oh God, kan er nog wat aan veranderen? Want zoals ik geboren ben, kan ik niet sterven. Zoals ik leef, kan ik voor u niet bestaan. Ik heb schuld. Ik heb schuld. En om dan in een preek te gaan ontdekken, er is er ook een die tot een schuldoffer gesteld wilde worden. Toen vluchtte ik zegt McChain, tot Jezus.
Ten slotte, gemeente, tweede toepasselijke les. Als het waar is dat de gelovigen van de Heere Jezus nageslacht van hem zijn, dan gaan ze ook in de loop van hun leven op hem lijken. Nou, zo wonderlijk, jongens en meisjes, als je voor het eerst vader wordt en je kijkt in de wieg en je denkt ineens, hé, dat is er een van mij. En je ziet ook bepaalde trekken, en dat is bij andere baby's nooit, maar nou ineens is er iemand die lijkt op jou. En dan heb je als moeder en als vader samen. En dat is trouwens niet altijd een onverdeeld genoegen, is het wel, vaders en moeders. Dat is pijnlijk als je ook bij het opgroeien erachter komt dat ze je nare dingen ook hebben geërfd. Maar nou is het voor Christus, hoe slecht die kinderen het er ook vanaf brengen, toch een genoegen voor hem om naar ze te zien als hij ziet wat er van zijn werk in hun leven openbaar komt. Want die kinderen van God, gemeente, als ze op hun plaats zijn, die gaan ook, net als de zoon, die eerstgeborene, oog krijgen voor het welbehagen. Als ze op hun plaats zijn, gaan ze ook vragen, Heer, gaat het niet om wat ik wil, maar wat wilt u met mijn leven? Net als de Heere Jezus in Gethsemane doorworsteld heeft, en zo diep als hij het gedaan heeft, zal niemand het nadoen. Maar om er iets van na te zeggen, Heere, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dat is vrucht van de vernedering en de verhoging van de Heere Jezus. Dat laten we niet vergeten, gemeente. U neemt, als u bij het kruis staat, de toevlucht tot een vernederde zaligmaker. Maar inmiddels is hij verhoogd. Bewijs van het welbehagen dat God in hem had en nog altijd heeft. Niet alleen maar eerstgeborene van vele broeders die hij onder zijn woord en door zijn geest tot zich laat trekken. Hij is zelfs de koning der koningen, met wie God een eeuwig verbond heeft opgericht, wiens rijk geen einde zal hebben. Amen.